And I have yet another suggestion to make to those who set the plans. Remember the dreams and bring that dream to reality.
Impact type. Population. Affluence. Technology.
Every one of you.
Impact type.
Remember the dreams.
Population.
And bring that dream to reality.
Technology.
Have you come to that point in your life?
Goed, het gaat dus over de planeet en de toekomst van de planeet. Om die zaak wat behapbaar te maken, vertrekken we van een zeer eenvoudige formule. En dat is deze formule van Paul Ehrlich. Misschien eerst iets over Paul Ehrlich. Wie was die man? Wel, in het kielzog van de sociale omwentelingen van de jaren 60 was Ehrlich een prof aan de Universiteit van Stanford, een ecoloog. En hij is een soort icoon geworden van wat academici hebben bij te brengen in het debat en in die sociale beweging, die nieuwe sociale beweging, de milieubeweging van de jaren 60. En Ehrlich die keek naar de planeet en naar een aantal evoluties als wetenschapper en hij stelde vast dat we als samenleving een impact op die planeet hebben en dat je om die complexe samengang van factoren begrijpbaar te maken, kon teruggaan naar een formule. En dat is de IPAD-formule. En het impact dat we hebben op de planeet kan je dan uitdrukken als een functie van met hoeveel we zijn, population, wat we consumeren, affluence, welvaart, en technology, de manier waarop we dingen produceren. Dus het is een soort samenhang tussen wij met z'n allen, hoe we leven en hoe we die dingen produceren. Nu, Ehrlich die schreef het eerste boek daarover in 68, dus 40 jaar geleden. Wat ik vandaag ga doen is trachten om die formule een beetje te actualiseren en ze te vertalen naar de uitdagingen waar we vandaag voor staan. En volgens de formule gaan we beginnen met wat we over bevolking kunnen zeggen. Wel, als we naar de wereldbevolking kijken, dan hoor ik in ieder geval al 15 à 20 jaar dat die bevolking aan het aftoppen is, die bevolkingsgroei. Op dit moment zijn we ongeveer met 6,7 miljard mensen op deze planeet. En de prospecties voor de toekomst, de komende 50 à 60 jaar, zijn dat we dat nog eens gaan vermeerderen met 50%. Dus er komt nog eens ongeveer 3 miljard en half mensen bij, volgens alle prospecties. Dus dat afvlakken zit zich vooral in wat er ieder jaar nog bij komt. Maar het momentum van die bevolkingsgroei is nog zo groot dat er toch nog een boel mensen gaan bijkomen en we gaan eindigen rond de 11 miljard. Dus er moet nog heel wat volk bij. Waar gaan die mensen vooral bijkomen? Wel, in Indië, China, Brazilië, wat men noemt de BRIC-landen, Brazilië, Indië, China. En vooral in stedelijke contexten. En wanneer we dan naar steden kijken, en dit is een typisch beeld van een randstad in China nu, een van die grote steden waar we nog nooit van gehoord hebben, maar met 8 miljoen mensen. We weten dat ongeveer op dit moment 50% van de wereldbevolking in die steden woont. En je kan zelfs zeggen dat een heel groot gedeelte, 25-30%, in megasteden woont. En de belangrijke vraag is dan, die groeiende bevolking in welk type steden gaat die wonen? Gaat dat een leefbare stad zijn, waar je kan wandelen, fietsen, gezond leven, die aantrekkelijk is sociaal, waar je normale netwerken kan uitbouwen, je kan ontplooien? Of gaat dat een stad zijn, en dit is Dubai, waar de megalomane emirs met het geld van de CO2-uitstoot of olie op dit moment dit soort steden aan het bouwen zijn, voor naar schatting 5 tot 8 miljoen mensen in die Emiraten, worden dat soort steden? Overigens, de verkopers van die appartementen die vind je nu op beurzen in het Brusselse om kooplustigen van hier te lokken om ginder onder de palmbomen te gaan braden. Of gaan we ook voor een deel te maken hebben met dat soort steden? Dus de toekomst van steden en bevolking, daarover is heel veel te zeggen, maar vanavond gaan we daar nog veel meer over horen en dan specifiek over Brussel. Maar dat is zo'n beetje het beeld dat je kan inbeelden. Overigens, die gigantische woonwijken in China, daar staan mensen jaren op de wachtlijst om in dit soort ideale nieuwe woningen te mogen wonen. Dat over bevolking heel kort. Dan affluence. Eigenlijk kan je zeggen consumptie. Hoe en wat consumeren wij als mensheid? Daar is heel wat meer over te zeggen. Ik ga beginnen met een aantal consumptiesystemen voor te stellen. Het eerste systeem is ons voedselsysteem, het meest basis. Hè. We moeten allemaal eten en drinken. Daar kan je een aantal dingen over vertellen. Eerst en vooral kan je merken dat een aantal iconen in die voedselindustrie zeer sterk geglobaliseerd zijn. Er is bijna geen enkele industrie zo geglobaliseerd als de voedselindustrie. Dit is een plein in Mombasa in Afrika waar het een belangrijk monument is om daar een flesje cola neer te poten. Het is ook een icoon van de versuikering van onze samenleving. Stilaan versuikert heel onze voedselketen, wat belangrijke effecten heeft. Dit is India, waar McDonald's met die kleine brommertjes zorgt dat iedereen niet alleen versuikert, maar ook vervet. Het is de vervetting van ons dieet. Wat je daar ook kan over zeggen, is dat natuurlijk het niet alleen het vet is dat daar achter zit en wat ons werkelijk door de strot geduwd wordt in toenemende mate, maar ook het feit dat in een land als India en ook in China grotere delen van de bevolking, een groeiende middenklasse, vlees begint te eten. Dus we beginnen meer en meer hoger in die voedselpyramide te eten. We gaan naar processed foods en voedsel dat veel meer calorieën heeft, maar ook veel meer energie vergt om ons te voeden. En het resultaat is dat we dan ook zelf versuikeren en vervetten. En dat we in zekere zin worden wat we eten of wat het systeem ons meer en meer begint op te dragen om te eten. Dat is een kind dat een gezond meer granen ontbijt met kleur, geur, smaak en andere stoffen naar binnen werkt. Maar als je dan op wereldschaal kijkt, dan merk je dat ondanks die globalisering er toch nog een zeer groot verschil is in dieet tussen wat mensen eten. Ten noorden heb je een typische West-Afrikaanse familie in de Sahelregio. En dat is wat dat gezin eet op een week tijd. En beneden heb je een Amerikaans gezin uit het zuiden van de Verenigde Staten. Dat is wat zij eten op een week. Dus er zijn toch nog wel wat verschillen. Ik had daar ook nog een Oostenrijks gezin kunnen bijzetten. Daar had ik ook een mooie foto van. Maar ik heb gekozen voor de twee extremen. Voedsel, heel belangrijk systeem, waar heel wat problemen in te situeren zijn. De problemen gaan we zelfs bespreken. We gaan nu eerst een beetje de affluence consumptie zelf. Een belangrijk tweede systeem van consumptie is uiteraard mobiliteit. En wat merken we? Dat wij mobiliteit meer en meer op globale schaal aan het verengen zijn tot automobiliteit. En dat heeft uiteraard allerlei gevolgen. En waar merken we op dit moment een geweldige explosie daarvan? Dat is in China en in India. In China heb je per jaar ongeveer 9 miljoen wagens die er nu bij komen. 9 miljoen, ja. Het is een groot land. En dat gaat alleen nog versnellen. Want het is zo'n groot land met zo weinig auto's op dit moment. En de grote liefde van iedere Chinees is om die auto te verwerven. Dus we zijn als samenleving aan het verworden tot een samenleving die zich enkel nog op basis van CO2 kan verplaatsen. Een ander systeem waar we aan het een soort gebondenheid aan beginnen krijgen, is het systeem van geobsedeerd te zijn door de omgeving waarin we binnen zitten. Die moet zo ideaal mogelijk zijn. En dat vergt enorm veel consumptie. Dit is een klimaattoestel die 15 jaar geleden hier nauwelijks bestonden, die beginnen nu overal ook in gematigde klimaatzones door te dringen. Een wagen zonder airconditioning, dat is eigenlijk al een soort derde klasse voertuig geworden. Dus je krijgt een enorme toename in nieuwe consumptievormen daar die zeer belastend zijn qua energie. En dan wellicht het nieuwe consumptieproduct is allerlei vormen van communicatie. En we zeggen dan dat sociale relaties op dit moment zo door consumptie bepaald zijn dat normale sociale relaties bijna niet meer bestaan zonder mediatie van technologie. Gewone vriendschappen worden per definitie ook gemedieerd via computer, via sms, via chatrooms, via technologie. Dus de hybridisering van sociale relaties, waarbij je dit soort technologie nodig hebt en dus ook weer pakken energie om nog met elkaar normaal in relatie te kunnen treden. Nieuwe vormen van consumptie. Wat dat je dan krijgt als beeld, volgens sommigen, is een dominante, een hegemon in die consumptiemaatschappij die met zijn merken, zijn grote bedrijven, multinationals, de wereld een soort dominant consumptiepatroon oplegt. Dat is ten dele juist, maar we merken wel in die globalisering dat we meer en meer toch ook een verscheidenheid krijgen van die grote bedrijven. Het is voor de eerste keer vorig jaar dat een Chinees bedrijf het grootste bedrijf in de wereld was en geen Amerikaans bedrijf meer. Dus die versnippering over een aantal landen is daar wel ingezet, maar dit is toch het beeld wat je zou kunnen vormen van een dominante consumptiesamenleving. Nu, je kan consumptie ook bekijken vanuit het perspectief van de artiest. En dit is Chris Jordan, een Amerikaanse, ja, kan je zeggen, eco-anarchistische kunstenaar. En wat hij hier gemaakt heeft, is zo'n beetje MC Escher-achtig, een soort doolhof. Wanneer we dan wat dichterbij gaan kijken, dan zou je kunnen zeggen, ja, zijn dat slangen van stofzuigers of zo? Maar nee, het zijn bekertjes. Dit zijn 100.000 bekertjes. En dat is het aantal bekertjes dat per uur in vliegtuigen in de wereld wordt gebruikt. Dus ieder uur worden 100.000 van die bekertjes gebruikt. Ja, dit is een soort naargeestig pointillisme. Hier wordt het al wat anders. Je zou kunnen zeggen, zijn dat antidepressiva pillen of zo in een grote bak. Maar nee, het zijn gsm's die weggegooid worden. Alhoewel ze nog functioneren. De doorlooptijd, kan je zeggen, van een gsm is verminderd van ongeveer 2,5 jaar naar nu nog 13 à 14 maanden. En dat is een kenmerk van het consumptiesysteem. Wij consumeren niet meer of dingen worden niet meer gemaakt om een tijd mee te gaan, maar om een psychologische vervangtijd vol te maken. Dingen moeten meegaan totdat wij het normaal vinden dat ze vervangen worden. En dat is een heel andere manier van te consumeren. Hè. Je moet maar eens proberen om een 20 jaar oude versterker naar een winkel te doen om gerepareerd te worden. Hè. Men lacht u buiten. Hè. Dit is een ander beeld. Ja. Hier kan je van alles in zien. Ik heb iemand gehoord die zei dat dat een hoge concentratie spermatozoïde was, maar dit is het niet. Hè. Dit maakt het al een beetje duidelijker. Dat zijn 10.000 vliegtuigen en iedere 6 uren vliegen er in de Verenigde Staten 10.000 vliegtuigen rond. En die Jordan heeft daar deze kunstvorm van gemaakt. Op wereldschaal natuurlijk nog een pak meer. Ja. Wat is dit? Ja. Het wordt niet meteen duidelijk. Dit zijn 32.000 Barbie-poppen. 32.000 Barbie-poppen. Die eigenlijk een beetje het symbool staan, ja, van een bepaalde industrie toch. Een schoonheidsideaal wat ook erg aan consumptie gekoppeld is. Die 32.000 Barbie-poppen is het aantal borstvergrotingen per maand in de Verenigde Staten ook. Daar staat het ook symbool voor. Dus dit kan ons eigenlijk een beetje leiden tot je pense donc je suis, van de Franse filosoof Descartes. Het is een beetje geworden, je dépense, donc je suis. Dus ik consumeer, dus ik ben. En je wordt dus ook wat je consumeert. Maar dépenser is natuurlijk ook niet meer denken. Ja. Ik ontdenk. Dus we zijn stilaan een samenleving aan het worden van mensen die niet meer nadenken over de essentie van wie we zijn en wat we doen. En wanneer we het hebben over Descartes, ja, over welk karretje hebben we het dan nog? Hè? Dit alles kan je dan uitdrukken in wat we noemen een ecologische voetafdruk. Hè, als samenleving, maar ook als individu, als gezin, als bedrijf, als school, hebben we een ecologische voetafdruk met wat we doen. En wanneer je de planeet zou nemen met al zijn natuurlijke hulpbronnen en al zijn ecosystemen, en je zou die evenwichtig verdelen over de planeet, dan heb je een bepaalde hoeveelheid ecoresistentie en bronnen per hectare. En wat merken we dan? Dat in 1900 we nog ongeveer 8 hectare per persoon hadden en dat we er nu nog 2 hebben. Ja? Dus wij zouden moeten kunnen leven met 2 hectare per persoon. We zitten op wereldschaal nu aan ongeveer 2,7, 2,8. Dus we leven met meer dan wat de planeet normaal toelaat. En dit is dan een bekende grafiek. Als iedereen zou leven als een Afrikaan, dan hebben we 1 planeet nodig. Als iedereen zou leven als een Amerikaan, hebben we 6 planeten nodig. En dan zeggen de weldenkende linkse Europeanen van vuile Amerikanen, daar moeten we toch hard tegen reageren. Wel, als iedereen zou leven als een Europeaan, dan hebben we 3 planeten nodig. Dat is nog altijd 2 te veel. Ja? Dus we hebben zelf nog erg wat te vegen voor ons eigen deur, voor we de Amerikanen met alle zonden van Israël overladen en denken dat als zij hun boel opkuisen, dat de planeet dan er goed aan toe is. Hè? Dus ik heb daarmee niet gezegd dat iedereen zou moeten leven als een Afrikaan. Want ik denk dat er op de wereld zeer veel groei nodig is. Groei in basisonderwijs, in basisinfrastructuur, kansen voor mensen om zich volwaardig te ontwikkelen. Dus ik ben niet tegen groei. Het is niet hetzelfde als tegen bepaalde vormen van consumptie zijn. Dit is de belangrijkste grafiek wat mij betreft van de avond. Ik zal ze even verduidelijken. Historisch gezien hebben we in de laatste 50 jaar een ongekende welvaartstoename gehad. Dus op de ganse wereld eigenlijk, maar vooral in het Westen, een ongekende welvaartstoename. En die zou ons gelukkiger moeten maken. Maar er is nogal wat onderzoek gedaan naar geluk. Hoe voelen wij ons? Zijn wij gelukkige mensen? Wel, wat blijkt, er is een gedeeltelijke koppeling. Dus in het begin, als je echt niks hebt en ja, 2 of 3 van uw 10 kinderen gemiddeld sterven onder de leeftijd van 1 jaar, dat draagt niet echt bij tot uw geluk. Hè. Dus je hebt een minimum soort niveau nodig om gelukkig te zijn. Dan worden die 2 losgekoppeld. En wat merken we in de laatste 10, 15 jaar? Dat hoe rijker we worden, hoe ongelukkiger we aan het worden zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie stelt vast dat er nog nooit zoveel mensen met allerlei depressies, psychische problemen, slechte eigenbeeld, al die dingen geleefd hebben dan in die samenlevingen waar precies die consumptie een enorme boom gekend heeft. Hè. En dus die 2 dingen zijn absoluut niet gekoppeld. En in plaats van op welvaart ons te richten, is het misschien nuttig om het debat op te starten of we niet wat meer op welzijn zouden ons moeten richten. Ik ga daarmee het eerste gedeelte afronden.